We gaan met elkaar naar de tweede Thessalonicense brief. Naar het gedeelte waar we zijn gebleven. En dat is het tweede hoofdstuk. Het tweede hoofdstuk van 2 Thessalonicense. 2 Thessalonicense hoofdstuk 2. En ik wil vandaag stilstaan bij twee versen. Namelijk de versen 3 en 4. De afgelopen keer hebben we stilgestaan bij de versen 1 en 2. En nu willen we stilstaan bij de versen 3 en 4. En ik heb het maar vandaag genoemd de afval en zijn hoogtepunt. Het hoogtepunt van de afval, de vergoddelijking en de aanbidding van de Zoon des Verderfs in de tempel van Jeruzalem. Goed, er staat hier in 2 Thessalonicenzen 2 vers 3. Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren. De Zoon des Verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van vereering heet, zodat hij zich in de tempel God zet, om aan zich te laten zien dat hij een God is. Ja, de afgelopen keer hebben we een studie met elkaar gemaakt van de Dag des Heren. We hebben toen alle tekstplaatsen opgezocht in het Nieuwe Testament en daarna in het Oude Testament. En we hebben gezien dat de Dag des Heren niet begint met de wederkomst van Christus, zoals heel veel mensen denken, maar met de gebeurtenis dat Christus, die gezeten is tot op heden aan de rechterhand Gods waar hij zit, dat hij opstaat en dat hij dan het koningschap aanvaardt over de kosmos. Zodra Christus in feite ertoe overgaat om dat koningschap over de kosmos, over de wereld te aanvaarden, en hij niet meer zit, maar opstaat, en opstaat, dat is een manier van dat hij gaat handelen, en hij gaat handelen, vanaf dat moment eigenlijk begint de Dag des Heren. De Heren begint op te treden. Nou, dat kan je vinden in midden in het Bijbelboek Openbaring, in Openbaringen 11. Laten we dat nog maar eens lezen. Vers 15. En de zevende engel blies de bazuin, en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende, het koningschap over de wereld, daar staat kosmos, is gekomen aan onze Heere en zijn gezalfde, en hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden. En de 24 oudsten die voor God op hun troon gezeten waren, wierpen zich op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende, wij danken u, Heere God Almachtige, die is en die was, dat gij uw grote macht hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard. Ja, tot op dat moment heeft Christus, ook al heeft hij recht op dat koningschap, hij heeft het nog niet aanvaard. Hij zei tegen zijn discipelen bij de hemelvaart dat hem gegeven was alle macht in hemel en op aarde. Maar hij oefent die macht niet uit. Hij is ten hemel gevaren en zit daar ter rechterhand Gods en wacht eigenlijk op het teken van God de Vader om op te staan en dat koningschap te aanvaarden en te gaan optreden. En hier zijn die 24 oudsten die danken God, de Almachtige, dat gij uw grote macht hebt opgenomen, het koningschap hebt aanvaard en de volkeren waren toornig geworden, maar uw toorn is gekomen en de tijd voor de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw knechten, profeten en aan de heiligen en aan hen die uw naam vrezen, aan kleine en de grote, en om te verderven wie de aarde verderven. Daarmee begint de Dag des Heren, met het aanvaarden van het koningschap. Dat is de dag van de Heren. En die Heren, die Dag des Heren begint met oordeel. Nou, dat Christus meteen tot handelen overgaat, dat blijkt wel, want meteen het hoofdstuk daarna in de Openbaringen 12 lezen in vers 7. Openbaringen 12 vers 7. En er kwam oorlog in de hemel. Gelijk is er oorlog in de hemel. Michael en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, maar hij kon geen stand houden en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang die genaamd wordt duivel en de Satan, die de gehele wereld verleidt, hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. Je ziet, als Christus dat koningschap aanvaardt, ontstaat er gelijk een oorlog als een indirect gevolg daarvan in de hemel. En die draak met zijn engelen, en we hoeven niet na te denken wie die draak is, want Johannes die geeft zowel zijn die geeft zijn beide namen, Diabolos, duivel, als tegenstander, Satan. Hè? De oude slang wordt hij genoemd. Er wordt geen twijfel aan overgelaten dat we maar bij die draak kunnen denken, nou ja, dat we daar een eigen invulling aan kunnen geven. Nee, het is heel duidelijk wie die is. Die wordt op de aarde geworpen. Die de gehele wereld staat daar verleidt. Pas op met het woordje wereld daar. Daar staat niet het woordje kosmos. Die niet wereldwijd, maar die de ecumene verleidt. Die wordt op de aarde geworpen. Want het woord ecumene kom ik nog wel terug vanmorgen. En staat er in vers 10, en ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen. En dan kan je zien dat deze gebeurtenis van die oorlog in de hemel en het werpen van Satan op de aarde een direct gevolg is van het aanvaarden van Christus en zijn koningschap. Want er staat in vers 10, nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze grote God en de macht van zijn gezalfde, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. Je ziet, de macht van de gezalfde. Het koningschap van onze grote God. Ja. Christus heeft zijn koningschap aanvaard. Hij is de gezalfde. Hij heeft macht opgenomen. En hij heeft de aanklager, Satan, de aanklager van onze broeders. En onze broeders, dat zijn niet de christenen van vandaag. Nee, dat zijn de Joden, de geadresseerden. Aan wie het Bijbelboek Openbaring is geadresseerd, nooit vergeten. Die broeders, dat zijn Joodse broeders, dat is het volk van Israël. De aanklager van Israël, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood, die broeders. Die Joodse broeders, die hebben ervan getuigd. Daarom verheugt u gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende dat hij weinig tijds heeft. Satan is op de aarde geworpen en hij weet dat hij heel weinig tijd heeft. En wee degene die daar wonen. Hoe lang heeft hij? Hij heeft nog precies 1260 dagen. Hij heeft nog precies 42 maanden. Hij heeft nog precies 3,5 jaar. Daarna komt Christus weder. Vanaf dit punt, met die nederwerping van Satan op de aarde, begint dus daadwerkelijk ook de dag des Heren. En beginnen ook de oordelen van de dag des Heren, waar de dag des Heren mee begint. Het is de grote, doorluchtige en gevreesde dag des Heren. Als Jezus Christus opstaat en 3,5 jaar verdrukt. Wij draaien vaak de rollen. Wij zeggen vaak dat Satan verdrukt. Ja, dat is ten dele, is dat ook zo. Eerst wordt het gelovig deel van Israël verdrukt. Maar daarna worden de, als de dag des Heren begint, de rollen worden omgedraaid. Christus aanvaardt zijn koningschap. En het ongelovige deel van Israël wordt dan verdrukt. Dan krijg je al die oordelen die over Israël komen, zoals Bijbelboek Openbaring ons laat zien. Johannes, de schrijver van de Openbaring, ter vele keer onderzocht, die is in geest vervoerd op de dag des Heren en beschrijft hoe die dag begint. Waarmee die dag begint, met welke gebeurtenissen en welke gebeurtenissen aanleiding zijn tot de dag des Heren. Dat hebben we gelezen in het begin van Openbaring. En hij moet dat Bijbelboekje Openbaring, de Openbaring van Jezus Christus, adresseren aan het volk van Israël. Het is niet aan de gemeente van vandaag geadresseerd. Het is niet aan de wereld geadresseerd. Het is aan Israël geadresseerd. Aan het tot geloof gekomen Israël in de toekomende dagen, in de toekomst. Niet zelfs het Israël van nu, maar het Israël tot het geloof gekomen is in Christus. En als dan Johannes beschrijft wat hij allemaal ziet en wat hij moet opschrijven, dan begint die dag des Heren, want dat is eigenlijk de aanleiding tot de dag des Heren, dat er een vraag is in de hemel in Openbaring 5, dat hebben we de afgelopen keer gelezen, dat er een vraag is in de hemel wie de boekrol uit de hand van de Vader kan aannemen. En dan blijkt, dat is er maar één. Eén in hemel en op aarde en onder de aarde, dat is Jezus Christus, het lam. Hij was staat als geslacht, de leeuw uit de stam van Juda, die is in staat om de boekrol uit Gods hand te aanvaarden. Hij is de enige. En in feite is die boekrol, hebben we gezien, een testament. Het testament, dat wordt dan geopend. En zegel voor zegel, want dat testament is een boekrol, wat met 7 zegels is verzegeld. En zegel voor zegel verbreekt hij de zegels. En dat brengt, elk zegel wat hij verbreekt, brengt een oordeel teweeg op aarde. En over wie komt dat oordeel dan? Want hij begint dan als rechtmatige erfgenaam zijn erfdeel op te eisen, want dat is het testament, dat opent hij, wat over hem gaat, waar hij de erfgenaam is, de gewezen erfgenaam, de aangewezen erfgenaam. En hij begint dan zijn erfdeel op te eisen en al die oordelen met het verbreken van die zegels, over wie komen die? Die komen met nadruk over het ongelovige deel van Israël die zich verbonden heeft met de antichristus. De dag des Heren begint dus met oordeel. Met het oordeel des Heren over zijn eigen volk. Nooit vergeten. Kijk, dat zei al Johannes de Doper in Matthäus 3, voordat de Heer Jezus kwam. Lees maar Matthäus hoofdstuk 3. Maar wat zegt Johannes in zijn prediking? Vers 12. Dan zegt hij in vers 12 over de Heer Jezus. De wan is in zijn hand en hij zal zijn dorsvloer geheel zuiveren en zijn graan in de schuur bijeenbrengen en het kaf zal hij verbranden met onuitblusbaar vuur. De wan is in zijn hand. Dat is eigenlijk een soort waaier. Waar je mee op de dorsvloer mee kan waaien. En wat scheid je dan vanuit? Wat scheid je dan van elkaar? Aan de ene kant scheid je het kaf van het koren. Het koren wordt gebracht in de schuur. Het graan wordt in de schuur gebracht. Maar het kaf, dat wordt geoordeeld met onuitblusbaar vuur. Daarom wordt ook over dat vuur gesproken. Al in vers 10. Het wordt gezegd tegen het volk van Israël, want het is de dorsvloer des Heren, dat is Israël. Daarom staat er al in vers 10, reeds ligt de bijl aan de wortel der bomen. Dat zijn de mensen die daar allemaal staan te luisteren naar Johannes, en dat is eigenlijk heel het volk Israël. Reeds ligt de bijl aan de wortel der bomen. Iedere boom dan, ieder persoonlijk dan, die geen goede vruchten voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Dat is het oordeel. Of je brengt goede vruchten voort, of je brengt helemaal geen vruchten voort. Als je geen vruchten voortbrengt, word je in het vuur geworpen. Je moet vruchten der bekering voortbrengen, zegt Johannes de Doper tegen de Israëlieten daar. En breng je vruchten voort, blijk je graan te zijn, dan zal je verzameld worden en gebracht worden in de schuur. Dan ga je het koninkrijk in, wat Christus zal oprichten, het koninkrijk der hemelen, tussen de Nijl en de Eufraat, maar anders treft het oordeel je. Hij zegt vers 11, ik doop u met water tot bekering, maar hij die na mij komt is sterker dan ik. Ik ben niet waardig zijn hem zijn schoenen na te dragen, die zal u dopen met heilige geest en met vuur. En dat is weer of je wordt gedoopt met heilige geest, of je wordt gedoopt met vuur. Dat is oordeel. Jan de Heerliederen die maken daar weer vaak één van. Hè? En dan gaan we zelfs zingen of de Heere ons wil dopen met vuur. Dat denk ik altijd maar, nou Heer, ik hoop het niet. Geef mij maar de geest, maar niet het vuur. Want vuur, dat zie je ook wel in het verband, betekent oordeel. Vuur betekent met onuitblusbaar vuur verbranden. Vuur betekent dat je geen vruchten voortbrengt en dat je geworpen wordt in het vuur. Goed. Maar de wan is dus in zijn hand en hij doorzuivert zijn dorsvloer. Hij doorzuivert het volk van Israël. Hij brengt scheiding. Daar begint de dag des Heren dus mee. Als Christus gaat optreden, dat is zijn dag. Maar voordat die dag des Heren aanvangt, dan kunnen we beter om het helemaal te begrijpen, maar is helemaal beginnen bij het begin, bij het allereerste begin, dan is de dag des Heren nog niet, maar voordat de dag des Heren aanvangt, voordat Christus zijn koningschap aanvaardt, voordat hij het begint uit te oefenen, wat gaat er dan aan vooraf? Want al die tekstplaatsen wil ik niet opzoeken, maar ik wil wel dit zeggen. Het eerste wat er geschiedt dus, dat is het optreden van Elia. De bedeling krijg je straks van Elia. Israël verwacht die knecht des Heren. Die verwacht Elia. En nu kunnen we lezen Malachi 4, vers 4 en 5, waar staat dat voordat de koning komt, de heroud van de koning zal komen. Zoals Johannes de Doper ook optrad in de kracht van Elia. Hij was Elia niet. In mijn beleving zal Elia zelf komen. Want omdat Elia ten hemel gevaren is. In feite niet letterlijk is gestorven. Hij is weggenomen omdat hij als profeet nog een dienst te verrichten heeft in de toekomst. Hij komt op aarde en hij zal prediken hier op aarde. Hij zal zorgen dat eigenlijk wat niet geschieden in de handelingen, door de dienst van de 12 apostelen, namelijk de bekering van Israël, hij zal teweeg brengen dat Israël vrucht draagt, dat Israël tot geloof en bekering komt in zijn Messias. Wie treden daarnaast op? Naast Elia. Naast Elia vind je, en misschien is Elia daar wel een deel van, dat hij later dat woord namelijk, je ziet dat er twee getuigen zijn in Openbaring. In Openbaringen 11 lees je over die twee getuigen. Openbaringen 11. Er staat, en ik zal mijn twee getuigen last geven om met een zak bekleed te profeteren 1260 dagen lang. Dus er is ook nog niet alleen het optreden van Elia, waardoor Israël tot bekering komt. Op een gegeven ogenblik zijn er ook twee getuigen die optreden. Vermoedelijk is een van die twee getuigen Elia. Vermoedelijk is de andere getuige Mozes. Waarom? Omdat de tekenen die zij in Openbaringen 11 doen, wat erachter staat, lees maar, vers 4, dit zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren die voor het aangezicht van de Heere der aarde staan, en indien iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond, uit de mond van die twee getuigen, en het verslindt hun vijanden, en indien iemand hun schade wil toebrengen, moet hij zo de dood vinden. Deze, die twee getuigen, hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt gedurende de dagen van hun profeteren. En ze hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen en om de aarde te slaan met allerlei plagen zo dikwijls als zij willen. Nou, het ene teken, dat sluiten van de hemel zodat er geen regen valt, dat deed Elia bij Ahab, hè? En dat ze macht hebben over de water om die in bloed te veranderen. En dat deed Mozes. Hè, als een van de 10 plagen die over Egypte kwam. En er staat achter, ze hebben eigenlijk de macht om de aarde te slaan met allerlei plagen zo dik als ze willen. Woordje aarde, staat hier geen aarde. Staat hier eigenlijk een woordje G. Een woordje land. Om het land. Met allerlei plagen. Welk land? Het land Israël. Te slaan. Met allerlei plagen. Want wat is de situatie? Eerst komt Elia. Stel nou eens dat volgend jaar Elia begint op te treden. Maar eens even dichtbij halen. Volgend jaar begint Elia op te treden. En hij preekt. En hij doet net als Johannes de Doper. Hij is de heroud van de koning. Hij bereidt de weg des Heeren enzovoort. En hij roept het Joodse volk om tot geloof en bekering te komen. En ze komen tot bekering. Want hij doet macht, de kracht en tekenen. En ze komen tot bekering. Tijdens zijn optreden. Tijdens zijn bedeling. Zijn bediening. Zijn rentmeesterschap. Dat Israël tot geloof komt. Wat ontstaat er ook in deze wereld? Nou, er is iets anders waar ook in de 2 Thessalonicenzenbrief over wordt gesproken. Namelijk het geheimenis van de wetteloosheid, van de ongerechtigheid, komt het openbaar in. Je zou kunnen zeggen, het Rijk der Duisternis stelt iets tegenover, een andere prediking. Wat ontstaat ook in het Midden-Oosten? Niet alleen Jeruzalem wordt groot, maar ook Babel wordt gesticht. Babel weer verrijst. Echt een stad verrijst. En verbonden met die stad zie je dat er een koning verrijst. Die zegt op een gegeven moment dat hij de Christus is. En hij misleidt met zijn prediking dat hij de Christus is, dat hij de Messias is. Verleidt hij dat volk Israël dat tot geloof gekomen is onder de prediking van Elia. En zo wordt het tot geloof gekomen, het bekeerde Israël, wordt misleid door een prediking dat iemand anders dan de ware Christus die nog in de hemel is, dat iemand die hier op aarde is, dat de Christus is. En die wordt in de Bijbel aangeduid als de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, hè? Om maar met 2 Thessalonicenzen 2 vers 3 te blijven. Dat is de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs. Het is, zoals hij elders wordt genoemd, de antichristus, het beest. Maar goed, die twee getuigen treden op. Elia treedt op. Waarschijnlijk ook Mozes treedt op. En wie treden nog meer op? Wie zijn er nog meer? Nou, volgens Openbaringen 7 zijn er ook nog 144.000, Openbaringen 7, 144.000 verzegelden, vers 4, Openbaringen 7 vers 4. En ik hoorde het getal van hen die verzegeld waren, 144.000 waren verzegeld uit alle stammen der kinderen Israëls. Je ziet, Israël komt tot geloof en bekering onder de prediking van Elia. En er worden onder hen 144.000 verzegeld aan hun voorhoofd, kan je later lezen. Ze worden genoemd in vers 3. Breng geen schade toe aan hen, nog aan de zee, nog aan de bomen, voordat wij de knechten van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. Die 144.000 verzegelden zijn dus knechten van onze God. En er komen er steeds 12.000 uit elke stam van Israël. 12 maal 12 is 144 maal 1000, 144.000. En in vers 5, 6, 7 en 8 worden al die stammen met namen genoemd. 12.000 uit die stam, 12.000 uit de volgende stam, 12.000 enzovoort. Steeds uit elke stam. Die overgetuigen kunnen dus nooit 144.000 zijn. Allerlei groepen die altijd maar dit claimen en naar ze toe willen trekken dat zij opeens die 144.000 zijn, is onzin. Die 144.000, dus komen er 12.000 uit elke stam van Israël. Ze worden in Openbaringen 14 genoemd, die 144.000 verzegelden. Eerstelingen. Openbaringen 14 vers 3. Er wordt daar een nieuw lied gezongen, een nieuw gezang. En ze zongen een nieuw gezang voor de troon en voor de vier dieren en de oudsten. En niemand kon het gezang leren dan de 144.000, de losgekochte van de aarde. Staat geen aarde, staat land. G. De losgekochte van het land. Deze zijn er die zich niet met vrouwen hebben bevlekt, want ze zijn maagdelijk. Deze zijn er die het lam volgen waar hij ook heen gaat. Deze zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het lam. En in hun mond is geen leugen gevonden, zij zijn onberispelijk. Ja, wat zijn dit voor mensen? Ze komen uit het volk Israël, nadat Israël tot geloof en bekering gekomen is. Wat hebben ze voor taak? Wat zijn het voor mensen? Nou, het zijn dienstknechten. Dienstknechten, niet van mensen, geen knechten van mensen, maar knechten van God. Maar wat gaat er namelijk nog meer vooraf, voordat de dag des Heren aanvangt? Voordat Christus zijn koningschap aanvaardt. Wat gaat er nog meer aan vooraf? Niet alleen de bekering van Israël. Niet alleen die periode dat Elia predikt. Wat gebeurt er nog meer bij die prediking van Elia, als ze tot geloof en bekering komen? Wat gaan ze bouwen? Dat tot geloof gekomen Israël. Wat gaan ze bouwen in Jeruzalem? De tempel. De tempel verrijst. En heel vermoedelijk doen de 144.000 die verzegeld zijn dienst in die tempel gods. Let wel, het wordt de tempel gods genoemd in 2 Thessalonicenzen 2 vers 4. De tempel gods. En ook in openbaringen 11, laten we nog maar teruggaan, vers 1, er wordt die tempel gods opgemeten die in Jeruzalem verrijst. En staat, en mij werd een riet gegeven, hoofdstuk 11 vers 1, en mij werd een riet gegeven, een staf gelijk met de woorden, sta op en meet den tempel gods en het altaar en hen die daarin aanbidden. Maar laat de voorhof die buiten de tempel is erbuiten en meet die niet, want hij is aan de heidenen gegeven en zij zullen de heilige stad vertreden 42 maanden lang. Maar er is dus, voordat de grote doorluchtige dag des Heren komt, voordat Christus zijn koningschap aanvaardt, heb je een periode, Elia treedt op, Israël komt op bekering, en ze bouwen een tempel. Dat is deze tempel gods. En wie doen daar in dienst als priester? Als priesters, 144.000 uit Israël doen daar dienst voor Gods aangezicht. Wat heeft de dienst van Elia tot gevolg? Nou, de bekering van Israël. Een schare die niemand tellen kan. En die schare die niemand tellen kan uit Israël. Ja, die komt in die tempel enzovoort. Wat breekt er dan uit? Als Israël zich bekeerd heeft, de tempel is herbouwd, 144.000 priesters, die doen daar dienst. Wat gebeurt er dan? Nou, dan krijg je de tijd van de misleiding. Een periode van misleiding. Omdat iemand zegt dat hij de Christus is. En ik krijg steun van Babel. Het herrezen Babel. En wat doet Elia dan? Nou, Elia gaat er tegenin. Omdat Israël afvalt van het geloof, staat er in vers 3, en ik zal mijn twee getuigen last geven om met een zak bekleed te profeteren 1260 dagen lang. 1260 dagen lang krijgt Israël de tijd om als het ware wakker geschud te worden, om niet af te vallen van het geloof, om te blijven bij hun bekering, om niet toe te geven, om de misleiding te doorzien. En 1260 dagen, dat is 3,5 jaar, treden deze twee getuigen op om Israël te waarschuwen. En doen zij, ja, slaan zij het land, niet de aarde, maar het land, hè, met allerlei plagen zo dik als ze willen. Ze hebben macht om de hemel van Israël toe te sluizen, zodat er geen regen op het land Israël valt. Ze hebben ook macht om de wateren in bloed te veranderen. En al die plagen die over Egypte kwamen, die kunnen ze ook zo brengen over het volk Israël. Om het ongelovige deel maar wakker te schudden, dat ze niet zullen afvallen van het geloof. Want ze hebben eens, hebben ze allemaal beleden, dat de Heer Jezus Christus de Messias is. Die periode, die laatste jaarweek, want we spreken hier over totaal een openbaring, een beschrijving van wat er geschiet in de laatste jaarweek van Daniël. Die laatste jaarweek van Daniël duurt 7 jaar. 7 gedeeld door 2 is dat je aan de ene kant vindt, je het eerste deel van de week is 3,5 jaar, dat is een halve jaarweek. En daarna krijg je nog eens een keer een halve jaarweek. 3,5 plus 3,5 is 7. Hoe lang gaan die twee getuigen met een zak bekleed en profeteren zij? 1260 dagen lang. Welke periode is dat? Dat is de eerste periode van die laatste jaarweek. Dat is de eerste 1260 dagen. En hoe loopt dat af? Nou, dat komt tot een geweldige confrontatie. Tussen wie? Tussen aan de ene kant de twee getuigen en aan de andere kant de twee beesten van Openbaringen 13. Twee getuigen, Mozes en Elia aan de ene kant. Twee beesten van Satan aan de andere kant. En wie zijn die twee beesten? Het ene beest wordt genoemd de Antichristus, de zoon des verderfs is dat, de mens de wetteloosheid. En het andere beest is de valse profeet. En die staan tegenover elkaar. Twee getuigen, twee beesten. Wie wint? Winnen de twee getuigen of winnen de twee beesten? De twee beesten winnen. Openbaringen 11 vers 7. En wanneer zij hun getuigenis zullen voleindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt, hun de oorlog aandoen en het zal hen overwinnen en hen doden. Dat geschiet er. De twee getuigen, Mozes en Elia, vinden de dood. Waar? In Jeruzalem. Ze liggen dood op de straten van Jeruzalem. Daar worden ze gedood. Staat er achter, vers 8. En hun lijk zal liggen op de stad, op de straat der grote stad, die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte, al waar ook hun Heere gekruisigd werd. En waar is Christus gekruisigd? In Jeruzalem. Dat is die grote stad. En daar liggen ze dood op de straat. En men is verheugd. Heel de wereld is zelfs verheugd. Want die waren niet zo blij met het optreden van die twee getuigen. Ook al was het wel beperkt tot het Midden-Oosten. En beperkt met nadruk tot het volk, tot het land van Israël. Het heeft best wel een wereldwijde uitstraling. Want er staat, en uit de volken en stammen en talen en naties zijn er die hun lijk zien. 3,5 dag zien ze dat. En ze laten niet toe dat hun lijken in een graf worden bijgezet. Ze worden niet begraven. En zij die op de aarde wonen, pas op, dit is een uitdrukking die in Openbaring 12 maal voorkomt. Ik heb er zelfs over deze tekst een brochure geschreven. Vindt de grote verdrukking wereldwijd plaats, want die uitdrukking die komt 12 keer voor in het Grieks, in Openbaring. Zij die op de aarde wonen, en eigenlijk zou je moeten vertalen, zij die in het land wonen, het zijn de inwoners van het land Israël, zijn blijde en verheugd over hen en zullen elkander geschenken zenden, omdat deze twee profeten, hen die op de aarde wonen, nee, hen die inwoners van het land zijn, inwoners van Israël zijn, gepijnigd hadden. En wat geschiet er na 3,5 dag? Ja, dan komt er een levensgeest en worden deze twee opgewekt en ze varen ten hemel. En wat krijg je dan? De twee getuigen zijn overwonnen door het beest. Ook al staan ze na 3,5 dag op. Wat eigenlijk een type is, precies 3,5 dag. Is eigenlijk een profetisch teken. Nog een kleine tijd, een weinig tijds heeft het beest en het andere beest en de draak met z'n drieën, de 3-1, de duivelse 3-1-heid, heeft nog maar 3,5 jaar de tijd om te heersen. Dan zijn ze in Jeruzalem, want in Jeruzalem hebben ze de twee getuigen overwonnen, die liggen daar dood op straat enzovoort. Daar zijn ze gedood. En wat doen ze met de tempel? Vers 2 van Openbaringen 11. Dat hebben we al gelezen, maar lees het nog eens een keer. Maar laat de voorhof die buiten de tempel is erbuiten, meet die niet, want hij is aan de heidenen gegeven en ze zullen de heilige stad, dat is Jeruzalem, vertreden. Hoe lang? 42 maanden. Oftewel 1260 dagen. Oftewel 3,5 jaar. 2 weken, een week en een halve week. Twee tijden, tijden, tijd en een halve tijd. Zo kan je het ook weer zeggen. Zo wordt het continu gezegd in Openbaring en ook in Daniël. Dus je hebt eerst een periode van 1260 dagen. Dat die twee getuigen beginnen te waarschuwen. Proberen die afval een halt toe te roepen. Onder Israël van het geloof. Komt tot een confrontatie uiteindelijk. Komt tot zijn hoogtepunt. Ze worden gedood door het beest. En daarna krijg je een periode nog eens een keer van 3,5 jaar erachteraan. Dat Jeruzalem wordt vertreden, wordt vertrapt. En in die 3,5 jaar, en dan zit je in 2 Thessalonicenzen 2, vers 3 en 4. Dan is die afval er gekomen. Heeft die zoon dus verderfs de macht gegrepen. Het beest heeft het macht gegrepen. En wat doet hij? Hij zet zich dan in die tempel Gods, in Jeruzalem. En hij laat zich aanbidden dat hij een God is. Goed. Je moet dus, als je naar de toekomst kijkt, allereerst een scheiding maken in die laatste jaarweek van Daniël. Tussen de eerste 3,5 jaar en de laatste 3,5 jaar. De eerste 3,5 jaar treedt dus de twee getuigen op. Waarschuwen Israël voor. Dat is de Christus niet, dat is de Antichristus. En de laatste 3,5 jaar, dan wordt het gelovig overblijfsel verdrukt. Maar goed, God geeft ze een escape in de woestijn. En die laatste 3,5 jaar, dat wordt de grote verdrukking genoemd. De laatste 3,5 jaar, dan heeft die antichrist zijn ware aard laten zien. Die verheft zich tegen al wat God of voorwerp van vereering heet. He? Die laat zich aanbidden dat hij God is. Die verheft zichzelf tot God. En als gevolg daarvan, omdat Christus precies dan opstaat. Als die twee profeten, he? Die twee getuigen, he? Worden gedood. Wat geschiet er in de hemel? Op hetzelfde moment in de hemel staat Christus op, aanvaardt zijn koningschap en gaat oordelen over wie? Gaat oordelen over die antichristus en over allen die hem volgen. En met nadruk het afvallige worden deel van Israël. Daar komen al die oordelen met het verbreken van de zegels over hen heen. Besef ook dat je niet moet denken dat natuurlijk die periode zomaar aanbreekt. Die laatste 7 jaar. Het is niet zo dat je opeens kan zeggen, nou, kan morgen gaan beginnen hoor. Dat die laatste jaarweek zijn aanvang neemt. En dat meteen die twee getuigen gaan waarschuwen tegen de afval. Nee, wat gaat er aan vooraf? Nog een hele periode. Een periode dat Israël zich bekeert. Een periode dat die tempel wordt gebouwd. Dat de 144.000 worden verzegeld. Dat die als priesters des Heren in het huis des Heren dienst gaan doen. Eerst komt heel Israël tot geloof. Daar heb ik ook op gewezen in de brochure. De 70 weken van Daniël. Waar ik laat zien dat een dat er niet één jaarweek nog is te gaan, maar dat er nog 3 jaarweken zijn te gaan. Dat nog 3 jaar, 21 jaar totaal, volgens de 70 jaarweken van Daniël, nog in de toekomst liggen. 3 stuks. En de eerste 2 jaarweken, die leiden tot die eerste 14 jaar, dat is het optreden van Elia, die leidt ertoe dat Israël tot geloof en bekering komt, leidt ertoe dat de tempel Gods wordt herbouwd, enzovoort, in Jeruzalem. En dat die 144.000 verzegelden daar dienst doen. Ja, natuurlijk is het ook wel eens goed om de aandacht op te wijzen dat in die confrontatie, en dat is mijn eigen persoonlijke mening, dat in die confrontatie tussen die 2 getuigen aan de ene kant en de 2 beesten aan de andere kant, en dat geschiedt dus in het midden van die hele jaarweek, precies in het midden, dat die 2 getuigen weliswaar de dood vinden, maar dat het beest, dat overwint die 2 getuigen wel, maar wordt wel dodelijk gewond. Want het is een enorme confrontatie. Hij is dodelijk gewond. Dat lees je ook in Openbaringen 13, waar je over die 2 getuigen leest. Lees in vers 3. Beschrijving van het beest. En er wordt er gezegd, en ik zag een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas, en de gehele aarde, nee niet de gehele aarde, het gehele land, ging het beest met verbazing achterna. Je ziet, Israël gaat het beest met verbazing achterna, omdat hij geneest van die dodelijke wond. Omdat niet hij de nederlaag leidt, maar de 2 getuigen. Mozes en Elia de nederlaag leiden en dood liggen op de straten van Jeruzalem. En zij aanbaden de draak, Satan, de duivel, omdat hij aan het beest de macht gegeven had. Zij aanbaden het beest zeggende, wie is het beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren? Ja, de 2 getuigen hebben er oorlog mee gevoerd en verloren. En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslastige dingen spreekt, en hem werd macht gegeven, dit 42 maanden lang te doen. Dat is die laatste 3,5 jaar. 42 maanden lang krijgt hij de tijd tot de Christus wederkomt. En het beest opende zijn mond tot godslasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen die in de hemel wonen, en hem werd gegeven om tegen de heiligen, het gelovige deel van Israël, oorlog te voeren en hen te overwinnen. En hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk en allen die op de aarde wonen, daar heb je die uitdrukking weer, die op de aarde wonen, die in het land wonen, zullen het beest aanbidden, ieder wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het lam, dat geslacht is sedert de grondlegging der wereld. Over wie heerst hij? Die menswetteloosheid, die zonen verderft, die antichristus, hier het beest. Maar volgens vers 1 van Openbaringen 13 komt hij op uit de zee. En ik zag uit de zee een beest opkomen. In mijn uitleg is dat niet dat hij komt zomaar uit de volkerenzee, maar uit de volkerenzee van de Ecumene. Hij komt voort. Eigenlijk, zoals Daniël ook laat zien, hij komt voort eigenlijk uit 10 staten. Daar komt hij opeens tussen, daar ontwikkelt hij zich als een hoorn en stiet naar boven en komt zo aan de macht. En ik zag uit de zee, de volkerenzee van de Ecumene, een beest opkomen met 10 horens en 7 koppen en op zijn horens 10 kronen en op zijn koppen namen van godslasteringen. Hoeveel horens heeft hij? Hij heeft 10. 10 horens. Later staat er ook, en op zijn horens 10 kronen. In de oudheid Als je naar de ontwikkeling gaat kijken van de kroon die ook onze koningin draagt, die elke koning draagt, een kroon, was zo'n kroon bestond maar uit één hoorn. Dan hadden ze een hoorn op het hoofd gezet. Dat is eigenlijk het allereerste begin van een kroon. Als je nu naar de hedendaagse kronen kijkt, dan kan je dat nog terugzien. Want kijk je naar een kroon, een prachtige gouden kroon, dan zie je eigenlijk dat die kroon bestaat uit een krans van allerlei hoorntjes. Vaak met een pareltje erop. Hè? Maar zo zie je allemaal van die hoorns. Vroeger was dat niet. En de ene kroon tegenwoordig bestaat uit misschien uit 20 van die hoorntjes, of 30 van die hoorntjes, of misschien maar 5 of 4 van die hoorntjes. Maar vroeger hadden ze dus maar een kroon die bestond uit één hoorn. Maar die hoorn is dus in feite een beeld van een kroon. Staat er ook gespreid. Het zijn 10 hoorns, hè? Het zijn 10 kronen. Naar elke kroon hoort een koninkrijk. Hij is dus baas. Hij verheft zich dus. En hij wordt dus baas uiteindelijk. Van 10 koninkrijken. Van 10 staten. Hij voert 10 staten aan. Hè? Dat zijn eigenlijk de 10 tenen van het beest. Van het beeld van Nebukadnezar. Hè? Aan de voeten waren 10 tenen. Enzovoort. 10 koninkrijken. Daarover regeert hij. En waar, ik denk persoonlijk, dat hij heerst over de koninkrijken van het Midden-Oosten. Dat hij daar opkomt, dat is de ecumene, met nadruk, en dat hij daarover heerst. Het tweede beest van Openbaringen 13, lees je daarachter, dat is de valse profeet, en daar lees je bijvoorbeeld over in vers 12, over het tweede beest. En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt dat de aarde en zij die daarop wonen, en weer die uitdrukking, de aarde en die daarop wonen, in de grondtekst staat daar niet het woord aarde, maar het woord ge, wat ook vertaald kan worden door land, het is het land van Israël. En wat bewerkt nou die valse profeet, dat tweede beest, dat zij die in het land Israël wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. En wat doet dat tweede beest, die valse profeet? En het doet grote tekenen, zodat zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. Dat is een herhaling eigenlijk van wat Elia deed op de Karmel. Die deed ook vuur uit de hemel nederdalen op dat offer. Je weet dat wel, het verhaal van die Baalpriesters, hè, die daar verzameld werden, dat er 2 altaren stonden, en dat eerst die Baalpriesters de gelegenheid kregen dat er vuur uit de hemel zou komen en dat offer zou worden aangenomen. Dan was dat een teken, wie onder leiding daarvan dat zou geschieden, die aanbad de ware God. Nou, de Baalpriesters die waren de hele dag bezig, hè, en die sneden zich zelfs met messen enzovoort, die raakten helemaal in geestvervoering, maar er daalde geen vuur uit de hemel. En Elia drak dus de draak ermee, hè, van slaap jullie God of zo, of is je op reis of zo, of, hè, maar er kwam geen vuur. En toen Elia bad, terwijl hij nog dat altaar helemaal met kruiken water liet overgieten, en er nog een grachtje omheen begon te maken, ook nog vol met water liet lopen enzovoort, alleen maar om te laten zien dat het geen truc was, hè. Zo doordrenkt was het met water, was eigenlijk onmogelijk dat nog vuur zou vlammen. Toen hij bad, daalde er vuur van de hemel op dat offer. En dat altaar, als ware het offer verteerde op dat altaar. En toen zag Israël wie de ware God was. Nou, dat herhaalt die valse profeet. En op wie maakt dat natuurlijk een enorme indruk? Dat maakt een enorme indruk op het volk van Israël. Op de mensen die in het land wonen, land Israël wonen. En het heeft tot gevolg dat zij denken, ja, maar hij is de 2 getuigen, nee. Nee, die hebben het bij het verkeerde eind gehad. Dat is de ware God niet. Zij verkondigen dat de Messias nog moet komen, maar dat is niet zo. Nee, Nee, hij die, het eerste beest, die is toch genezen van zijn dodelijke wond. Hè? En u ziet, er daalt vuur van de hemel. Nou, wat wil je nou nog meer? Dit maakt dus, hoor eens, als dit maakt op ons, op de wereld, op de volkeren totaal geen enkele indruk. Ja, wij vinden het een mooie act, laten we het nou maar wel wezen. Maar dat doet ons verder niet zoveel. Maar ben jij Jood, dan doet het je ontzettend veel. Dan spreekt het enorm tot je. En staat ook achter vers 14. En dat wonder, hè, staat erachter. En het verleidt hen, dat wonder wat hij doet. En de prediking die hij erbij heeft. En het verleidt hen die op de aarde wonen. Nee, die in het land wonen. Wegens de tekenen die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, specifiek tot hen, die in het land wonen, in het land Israël wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend geworden is. Aha. En dan zit je midden in 2 Thessalonicenzen 2 vers 4. De twee getuigen, Mozes en Elia, zijn overwonnen. En ook al is dat eerste beest dodelijk gewond geraakt, hier staat dan bij, door een zwaard. Hij is weder levend geworden. Het lijkt wel alsof het Christus is, hè, die 3 dagen in het graf ligt en daarna opstaat. Hè, want Satan is de grote naaper van God. En er worden wonderen verricht, bedriegelijke wonderen. Diens komst is, zegt Paulus in 2 Thessalonicenzen 2... is met bedriegelijke wonderen, hè, met tekenen enzovoort. Nou, die worden ook allemaal gedaan, maar het is allemaal bedriegelijk. Maar het verleidt hen die in het land van Israël wonen. En zorgt ervoor dat ze hem achterna lopen. Vers 15, en hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen die het beeld van het beest niet aanbaden gedood werden. En het maakt dat allen, de kleine en de grote, de rijke en de arme, de vrije en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand en op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken, de naam van het beest of het getal van zijn naam heeft. Ja. Het geschiedt dus allemaal in Israël, ten aanzien van de Jood. En net zo goed de Heer schreef in het Oude Testament dat je het woord van God moest binden op je voorhoofd en moest binden op je hand. Nou, dat neemt het beest over. Want hij laat ze als het ware met hun denken en met hun handelen helemaal zich aan hen verbinden. Net zoals zij dat met de gebedsriemen doen. En ze nemen dat merkteken, nemen ze op hun rechterhand en op hun voorhoofd. Net zoals de verzegelden des Heeren verzegeld waren op hun voorhoofd. De 144.000 verzegelden die dienst doen in de tempel. Dit is dus niet je creditcard. Of je pinpas. Of al dat soort idiote uitleg die je tegenwoordig hoort. Sorry dat ik het zeg. Maar dat komt er allemaal van. Dat men al deze zaken maar heel wereldwijd gaat toepassen, wereldwijd uitlegt, dan geeft natuurlijk de vertaling aanleiding toe. Als je overal maar het woordje geen met aarde vertaalt en niet met land, en overal het woordje wereld waar dan in de grondtekst ecumene staan, wat alleen maar betekent regio of gebied, en je gaat dat vertalen met wereld, in de gehele wereld, ja, dan ga je dat wereldwijd oppakken en toepassen, terwijl het zich specifiek daar allemaal afspeelt. Goed, waar zit je met de oprichting van het beeld? Van het beest. Waar bevind je dan? Nou, precies in het midden van die laatste jaarweek. Die 1260 dagen van het waarschuwen van de twee getuigen zijn voorbij. Die twee getuigen zijn gedood. Die liggen op de straten van Jeruzalem. De valse profeet en het beest hebben overwonnen. Hij geneest van zijn wond. En als dank wordt een beeld van het beest opgericht. Waar wordt dat opgericht? Matteüs 24. Wat zegt Christus? Matteüs 24. Matteüs 24 vers 15. Waar wordt het beeld van het beest opgericht? Christus zegt dat ons. Ook Daniel spreekt erover. Vers 15. Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting. Wat is een gruwel in het Oude Testament? Wat is een gruwel? Dat is een afgodsbeeld. Zoek maar op gruwel in het Oude Testament. Altijd een afgodsbeeld. Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting. Ja, hij brengt verwoesting. Want we hebben net gelezen. Want wie niet aanbidt, die wordt gedood. Die wordt vervolgd. Die wordt verdrukt. Wie niet knielt, wie niet aanbidt. Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting waarvan door de profeet Daniel gesproken is op de heilige plaats ziet staan. Nou, er is maar één heilige plaats. En die bevindt zich in Jeruzalem. En waar in Jeruzalem? Nou, in de tempel. Wanneer gij dan dat afgodsbeeld op de heilige plaats ziet staan. Wie leest, geef er acht op. Laat het dan wie in Judea zijn vluchten naar de bergen. Ja, dan moet je vluchten. Moet je over de hele wereld niet vluchten, staat niet. En laten dan wie in de Betuwe zijn, vluchten naar de bergen. Dat is nonsens. Nee, er staat wie dan in Judea zijn, vluchten naar de bergen. In de onmiddellijke nabijheid van Jeruzalem. Maak dat je wegkomt. Want ze gaan een beest, moet aanbeden worden, dat beeld. En wie het niet doet, nou dan gaat dat beest, dat beeld wordt nog een geest gegeven ook, dat gaat wel spreken ook. En dat ga je nog opsnorden ook. Op hoe wijze dan ook. En ze vinden je, dus zorg dat je vlucht. Je moet je naar beneden gaan om je huisraad te nemen. Je moet als je op het veld bent niet terugkeren. Je moet niet je jas gaan halen. Je moet ook geen voedsel meenemen. Je moet rennen voor je leven. Want God geeft op een bepaalde manier in de woestijn een escape. Waar de draak je niet kan vinden. En ben je echt gelovige? En word je tot gelovige overblijfsel wat? Niet misleid geworden is, wat geluisterd hebt naar de twee profeten, naar de twee getuigen die opgetreden hebben. Je bent tot bekering gekomen onder Elia. Je hebt nog steeds vast dat Christus nog moet komen en dat niet de ware Christus is, die zegt dat hij de Christus is. Dan vlug je de woestijn in. Dan ben je veilig. En dan word je dan onderhouden 1260 dagen lang. Openbaringen 12. Ja, vers 14, dan staat er vers 13, maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. Ja, je moet volharden. Als je die tijd meemaakt en je bent gelovig, dan moet je volharden tot het einde van de grote verdrukking. Je moet die 1260 dagen, die moet je doorkomen. En gelukkig hebben ze dan een Bijbelboek bij zich, dat heet Openbaring, en dat kunnen ze in lezen. En dan kunnen ze als het ware bij de gebeurtenissen in die 3,5 jaar precies de vinger erbij houden. Want ze weten vooraf al wat er gaat gebeuren. In die 1260 dagen. Want staat er uitgebreid, staat heel het Bijbelboek Openbaring gebeurtenis na gebeurtenis in detail beschreven. En waarom? Om jou moed te geven als Israëliet. Om die laatste 3,5 jaar door te komen van de grote verdrukking. En dit evangelie, vers 14... En dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld, in de gehele ecumene, gepredikt worden tot de getuigenis voor al de volken. En dan zal het einde gekomen zijn. Goed, we gaan terug naar 2 Thessalonicenzen 2. Vers 3. Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook. Want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, de Satan, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van vereering heet, zodat hij zich in de tempel God zet om aan zich te laten zien dat hij een God is. Je ziet in vers 4 wordt gesproken over die tempel Gods. Waar hij zich inzet, waar het beeld van hem verrijst, waar hij zich laat aanbidden als God enzovoort en vereerde als een God. Dat beeld van de beest en die tempelgods, dat staat dus allemaal in Jeruzalem. Het is dus heel lokaal en vindt dus heel lokaal plaats. Niet zoals in al die films maar... En er is een hele serie films gemaakt van Als een dief in de nacht en noem al die films maar op. Waar alles maar wereldwijd wordt voorgesteld. Dat is allemaal bangmakerij. En het is allemaal een beetje spectaculair gedoe. Maar het heeft niks met Bijbeluitleg te maken. Nee, het vindt niet in Amsterdam plaats of in New York of Tokio of waar dan ook ter wereld. Het vindt plaats in Jeruzalem. In de ecumene, in de regio ook van Israël. Goed. Voordat de dag des Heren dus aanbreekt. Laten we even maar de conclusie bij elkaar trekken. En even terugkijken, als afsluiting, naar deze morgen. Voordat de dag des Heren aanbreekt. Die laatste 3,5 jaar dat Christus opstaat en zijn koningschap gaat aanvaarden. En dat gepaard gaat direct met het optreden van hem. Dat Satan uit de hemel wordt geworpen. En de oordelen komen over het ongelovige deel van Israël. Zij die op de aarde wonen, zij die in dat land wonen. Wat geschiet er eerst? Eerst, Israël komt tot bekering. Door de prediking van Elia. Eerst bouwt men een tempel in Jeruzalem, de tempel Gods. Dat doet het bekeerde Israël. Wie gaan daar als priesters dienst in doen? 144.000 knechten. Hè, Gods doen daar dan dienst in. Daarna krijg je de verleiding, de misleiding, de prediking dat iemand anders de Christus is. Wie gaan daar tegen die misleiding en die valse prediking in? De twee getuigen. Twee getuigen die waarschuwen het tot geloof gekomen Israël ervoor dat toch niet te geloven. Helaas gelooft een groot gedeelte van het volk het wel. Die valt af van het geloof. Eerst moet de afval komen. Dan krijg je die. Dat loopt uiteindelijk uit op die confrontatie. Tussen wie? Tussen de twee getuigen en die twee beesten. Wie verliezen? De twee getuigen verliezen, Mozes en Elia, sterven op de straten van Jeruzalem, nadat ze 1260 dagen lang ervoor gewaarschuwd hebben. Ze moeten het bekopen met de dood. God wekt ze op en ze gaan ten hemel. Het ene beest is dodelijk gewond, maar geneest. En samen met de valse profeet laat hij echt zien, zogenaamd, dat hij toch de Christus is. Het vuur daalt neder van de hemel. Israël laat zich dan totaal verleiden. Het beeld van het beest wordt opgericht en wordt aanbeden in Jeruzalem. En ze hebben nog maar 3,5 jaar de tijd, want na 42 maanden komt Christus weder, maar al in die 42 maanden komen de oordelen, zendt Christus zijn oordelen over dat ongelovige deel. Nou, heel kort gezegd, dat is dus de context van 2 Thessalonicenzen 2, vers 3 en vers 4. En waarom is dat altijd zo moeilijk hier te lezen? Omdat er vers 5 achter staat, in 2 Thessalonicenzen 2, wat staat er in vers 5? Herinnert gij u niet dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? Maar dat is het probleem. Waarom dat dit gedeelte wij een moeilijk gedeelte vinden. De Thessalonicenzen vonden dit helemaal niet moeilijk. Waarom? Omdat Paulus blijkbaar toen hij in Thessalonica was geweest, hier niet één keer over gesproken heeft, maar meermalen over gesproken heeft, zelfs vaak over gesproken heeft. Dit was het thema waar hij van sprak, want het was aanstaande. De tempel. In onze tijd, wij kunnen zeggen, ja, die tempel die staat niet in Jeruzalem. Nou, maar in zijn tijd stond die tempel. De tempel van Herodes stond er in Jeruzalem. En het was allemaal nabij dat dit allemaal zou gaan plaatsvinden. Daarom, natuurlijk, heeft Paulus over gesproken. Maar wat missen wij? Ja, wij missen die toespraken van Paulus die hij in Thessalonica gehouden heeft. En waar hij hiernaar verwijst, herinnert gij u niet dat ik toen ik u nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? Dus hij refereert aan al zijn bijbelstudies die hij in Thessalonica gehouden heeft, die wij missen. En voor hem is het eigenlijk helemaal niet nodig om daar zo uitgebreid en zo diep op in te gaan zoals ik dat heb gedaan deze morgen, want het is toch klip en klaar. Hij hoeft alleen maar te zeggen, laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet die afval komen, waar ik zo vaak over gesproken heb. En dan komt nog die mens de wetteloze die zich openbaren zal, die zoon des verderfs, het tegenstander die zich verheft tegen al wat God op voorwerp van vereering heet, zodat hij zich in de tempel God zet, dat beeld, daar heb ik het lang over gehad met jullie, om aan zich te laten zien dat hij in God is. Dat weten jullie toch allemaal? Laat niemand je nou misleiden. Laat niemand nou denken dat die dag des Heren nu al reeds zal aanbreken, want daar moet nog heel veel van tevoren voor geschieden en daar is nog heel veel gebeurtenissen omheen. Ja, daarom vinden we het een beetje moeilijk, dit gedeelte. Want wij missen die Bijbelstudies van Paulus. Maar goed, we hebben dat geprobeerd, deze teksten dan, met behulp van Openbaring, met behulp ook van Matthäus, en dan kan je ook nog Daniël erbij halen, en de rest van de profeten, dan krijg je nog een veel groter beeld, want er is over die tijd enorm veel in detail aan ons weergegeven. Maar ik moet u wel zeggen, het probleem wat ik er altijd bij heb is dit nu actueel? Is dit nu in 2007 actueel? Dat is helemaal niet actueel. Het was in de Thessalonicenzen hun tijd actueel. En wat doen de meeste christenen? Die in de tijden en gelegenheden helemaal geen verschil maken. Die nemen 2 Thessalonicenzen voor de tijd van vandaag, met alle gevolgen van dien, en gaan daar hele dikke boeken over schrijven. Ja, is dat nou onze opdracht? In onze tijd om hier zoveel aandacht te geven dat je het helemaal naar je toe trekt, naar de tijd van vandaag? Nee, dat geloof ik niet. Is het actueel? Nee, het is niet actueel. Is het goed om daarbij stil te staan? Ja, want ook al is dit woord, gaat het woord niet over ons, het is wel voor ons en daarom is het ook nuttig om het te lezen, om het tot ons te nemen, zodat wij inzage krijgen in het grotere plan van God, ook al ligt dit allemaal in de toekomst. Amen.